U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Een uitzending waarbij we vandaag stil gaan staan, u voelt het misschien wel aankomen, bij een heel bijzonder feest voor onze kerk. Namelijk het feest dat we vanavond en morgen zullen gaan vieren, het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Een feest dat juist door mensen van buiten de kerk maar nauwelijks wordt begrepen. Maar ook een feest dat zelfs door katholieken zelf vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik denk als je de gemiddelde Nederlandse katholiek vraagt wanneer het feest is van de onbevlekte ontvangenis, dan heb ik het uiteraard niet over de luisteraars, want die zijn goed op de hoogte, maar ik bedoel veel mensen die wel gedoopt zijn, maar misschien niet meer naar de kerk gaan. Als je deze mensen vraagt wanneer dit feest is en wat dit feest betekent, dan denk ik dat er een stilte valt. Morgen 8 december natuurlijk, 9 maanden voor 8 september. Op 8 september vieren wij de verjaardag van Maria, het feest dat zij is geboren. En dat vieren we als gewoon feest, dat wordt dus niet als hoogfeest gevierd. Terwijl het feest dat we morgen zullen vieren, 8 december, dus 9 maanden voor haar geboorte, dat wordt wel als hoogfeest gevierd. En waarom is dat? Nou, feesten in onze kerk die worden altijd bepaald aan de hand van hun belang voor de helsgeschiedenis. Daar bedoelt de kerk het volgende mee: op het moment dat er een gebeurtenis plaatsvindt in de helsgeschiedenis die rechtstreeks verbonden is met de verlossing door de Heer Jezus Christus, dan groeit dat feest in belang. Met andere woorden, op het moment dat wij vieren dat God duidelijk een verlossend teken stelt, dan heeft dat in de hiërarchie van de feesten, in de rangorde van de feesten, een hogere rangorde dan wanneer daar niet rechtstreeks naar wordt verwezen. Nou, om even terug te komen op het feest dat we vandaag, dus vanavond en morgen zullen vieren, onbevlekte ontvangenis. Wat maakt nou dat dit een hoogfeest is? Nou, het verwijst rechtstreeks naar de verlossing door Jezus Christus aan het kruis. Wat vieren we namelijk op 8 december? We vieren dat Maria in de schoot van haar moeder, in de schoot van de heilige Anna, zonder erfzonde wordt ontvangen. Het is dus niet wat soms wordt gedacht, dat het gaat over de maagdelijkheid van Maria. Dat is ook een belangrijk dogma, maar dat is een ander dogma. De maagdelijkheid wil zeggen dat Maria Jezus heeft ontvangen zonder een man te hebben gekend. Ze wordt zwanger van de Heilige Geest. Dat is de maagdelijkheid van Maria. Maar de onbevlekte ontvangenis van Maria is iets anders. Dat wil zeggen dat die keten van erfzonde die sinds Adam en Eva de wereld in is gekomen en die alle geslachten na Adam en Eva hebben bezoedeld, met diezelfde smet van de erfzonde, dat die aan Maria is voorbijgegaan. Of zoals de kerk het noemt, Maria is gevrijwaard van de zonde. Hoe kan dat? Nou, we geloven dat Maria al heeft mogen delen in de vrucht van de verlossing die Jezus Christus haar zoon brengt aan het kruis, nog voordat dit gebeurd is. Hoe kan dat nou? Dat kan omdat natuurlijk God, in God bestaat geen tijd. God leeft buiten de tijd. Hij kan wel onze tijd binnenkomen, dat zien we in de geboorte van Jezus Christus gebeuren. Dan dringt de eeuwige God het tijdelijke bestaan binnen. Maar God zelf is dus niet gebonden aan tijd. En daarom heeft God het gewild dat Maria al verlost werd, bevrijd werd van de erfzonde, nog voordat Jezus Christus op aarde kwam. Dit is een wonder dat maar één keer is gebeurd en dat dus alleen bij Maria is gebeurd, de Heilige Maagd. Nou, het begint een beetje technisch vandaag. Ik zal zoals gebruikelijk beginnen met gebed en dan wil ik daarna kort even doorspreken over dit grote feest. En ik wil dat doen aan de hand van 3 Maria-verschijningen die van kapitaal belang zijn om iets van dit feest te begrijpen. Namelijk 1830, Rue du Bac, de verschijning van Maria aan de heilige Catharine Labouret. 1858, natuurlijk de bekendste verschijning die er ooit is geweest in de geschiedenis van de mensheid, waarschijnlijk de verschijning van Maria in Lourdes. en 1917 wanneer Maria in Fatima verschijnt. En ik wil vandaag beginnen met het gebed, het noveengebed uit het katholieke gebedenboek, gericht tot Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Waarom? Nou, in 1830, ik zei het net al, in Rue du Bac in Parijs, verschijnt Maria aan de heilige Catharine Labouret en ze vraagt daar om een medaille te laten maken. En op die medaille moet de volgende tekst komen te staan: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Daar wordt dus gesproken over Maria zonder zonde ontvangen. Dat heeft dus al met die onbevlekte ontvangenis te maken. En Maria vraagt dat al aan deze heilige zuster nog voordat de paus, een aantal jaar later, in 1854, u hoeft die getallen niet per se te onthouden, maar een aantal jaar later tot dogma verheft. Nou, we zullen beginnen met gebed en daarna spreken we er nog over door. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onbevlekte maagd Maria, moeder van Jezus Christus en moeder van ons. We hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak. U kunt van uw Zoon alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u dat u ons daaraan herinnert door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld. U houdt van ons. Wij vertrouwen op u. Wil voor ons uw kinderen de genade verkrijgen waarom wij nederig vragen. Moeder Maria, verkrijgt voor ons niet alleen tijdelijke gunsten, maar vooral dat wij bereid mogen zijn tot gebed en offer. Zo alleen zullen wij in staat zijn tot ware liefde voor uw Zoon en tot oprechte liefde voor de medemens. Dan zullen wij het geluk van de hemel verkrijgen, dat u reeds bezit als onze koningin en moeder. Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. Amen. Broeders en zusters, het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, ingesteld door Paus Pius IX in het jaar 1854, dat is alweer een hele tijd geleden. Dat betekent dat we volgend jaar het 170-jarig jubileum van dit dogma vieren. En zoals u waarschijnlijk weet, een dogma is niet een uitspraak van de kerk die ineens in het hart of in het hoofd van een paus is opgekomen en die op een goede ochtend denkt, nou, ik ga eens even een dogma uitroepen. Nee, een dogma is een geloofswaarheid die altijd al in het hart van God aanwezig was, maar die op een bepaald moment in de tijd in het licht wordt gesteld. En het is ook een waarheid die altijd moet overeenstemmen met de openbaring van Jezus Christus, met de Heilige Schrift en met de traditie van onze kerk. Het is belangrijk om dat te weten, want dat maakt namelijk dat de willekeur van een paus dus niet kan beslissen dat iets waar is wat eerst niet waar was. Paus Pius IX, 1854, hij schreef zijn bul Ineffabilis Deus en hij beschreef daarin heel mooi dat de onbevlekte ontvangenis van Maria, dus het feit dat Maria nooit zonde heeft gekend, dat dat al in de Heilige Schrift terug te vinden is, dan met name natuurlijk op het moment dat de engel Gabriel aan Maria verschijnt en zegt, wees gegroet, begenadigde, kechari tomene, vol van genade in het Grieks. En dat betekent diegene in wie louter slechts uitsluitend genade is. Dus de engel op het moment dat hij Maria aanspreekt, spreekt hij Maria aan als diegene in wie alles genade is. Nou, op het moment dat alles genade is, wil dat ook zeggen dat er dus niks ongenade is. Dat klinkt heel logisch. En dat betekent dus dat in Maria niet die duistere plaats van de erfzonde te vinden is. Dus Maria is zonder zonde. En vervolgens gaat de paus allerlei uitspraken aanhalen van heiligen, van kerkleraren, van zijn voorgangers, andere pausen, die bevestigen dat inderdaad de kerk deze waarheid altijd heeft geloofd. En hij verwijst zelfs naar Genesis, naar het eerste Bijbelboek waarin staat dat de hak, de hiel van de vrouw, op het moment dat Adam en Eva uit de paradijstuin worden verjaagd, dat de hiel van de vrouw de kop van de slang zal verpletteren. Bedreigen staat er, maar uiteindelijk zal verpletteren. We zien dat natuurlijk later in het laatste Bijbelboek Apocalypse ook weer terugkomen. Dus de aankondiging dat er ooit een vrouw zal komen die het kwaad zal overwinnen, die door haar zuiverheid de vijand van de kerk, de slang, de Satan, de duivel, zal overwinnen. Nou, Paus Pius de 9e, die laat dit heel duidelijk zien in zijn bul, 1854, waarin hij toont, Maria is die voorspelling uit Genesis. Zij is de vervulling van die voorspelling. Zij is dus die vrouw zonder zonde die de kop van de slang zal verpletteren. En die we in het laatste Bijbelboek, Apocalypse, ook zien verschijnen als vrouw, gekleed met de zon, staande op de maan met de 12 sterren boven haar hoofd. Ze is de koningin van de 12 apostelen. Ze is ook de koningin van de 12 stammen van Israël. Dus het is deze Maria zonder zonde, die straalt als de zon, moeder van God, die door Paus Pius de IX dus tot onbevlekte ontvangenis wordt verklaard. En nogmaals, dit heeft hij niet zelf bedacht. Hij heeft dit ook uitvoerig overlegd met de bisschoppen van zijn tijd. Hij heeft al zijn voorgangers geraadpleegd. Hij heeft de heiligen geraadpleegd. En hij is tot deze conclusie gekomen. Dit wordt nu als dogma uitgeroepen, tot dogma verheven. Ik zei net al, ik wil deze dogmaverklaring koppelen aan drie belangrijke Maria-verschijningen die eigenlijk precies bevestigen datgene wat de paus in 1854 heeft uitgesproken. En tegelijkertijd is dat ook een bevestiging vanuit de hemel, dat dit dus niet uit de duim van de paus is gezogen. De eerste verschijning 1830, Maria verschijnt in Parijs, Rue du Bac. Dat is een van de meest bezochte kapellen ter wereld. Je bent er misschien wel eens geweest. Het is de plaats waar Maria verschijnt aan de heilige Catharina Labouret, midden in de nacht. Catharina Labouret wordt door haar engelbewaarder naar de kapel van het klooster geleid waar ze zuster is. En ze ziet dat daar alle kaarsen aan zijn branden. En dat in dat volle kaarslicht ineens Maria verschijnt uit de hemel en plaatsneemt op het priesterkoor. En ze krijgt dan van Maria beelden te zien. Ze ziet dan Maria met stralen uit haar handen. En ze ziet dan voor zich een medaille die Maria haar toont, waarop de tekst moet komen: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Ofwel, Maria zelf toont hier al duidelijk haar onbevlekte ontvangenis. En dat is dus nog voor de dogmaverklaring. En Maria die stelt dan de vraag aan zuster Catharina om een medaille te laten stansen met deze afbeelding, met Maria met stralen uit de handen, die tekst eronder en op de achterkant een kruis en de letter M. Een kruis natuurlijk als teken van de verlosser en de letter M als teken van Maria zelf. Met daaronder twee harten, het heilig hart van Jezus en het onbevlekte hart van Maria. Nou, u kent die wonderdadige medaille waarschijnlijk wel. Heel veel ouderen hebben die vroeger als kind omgehangen gekregen, maar ook tegenwoordig hebben heel wat katholieken nog de wonderdadige medaille. En een belangrijk teken dat dit inderdaad uit de hemel komt, is dat in 1839, dus 9 jaar na deze verschijning, deze medaille al 10 miljoen keer was gestanst. Dus dat er al 10 miljoen medailles in omloop waren. Nou, dat is verbluffend. En ja, ik zie daar ook een duidelijk teken in van God dat dit inderdaad echt van hem afkomt. 1830, dus al de eerste duidelijke verwijzing naar Maria als moeder van God die zonder zonde is. Dat dus niet een verzinsel is van de kerk, maar dat de hemel dat zelf bevestigt. Vervolgens natuurlijk 1858, 4 jaar na de dogmaverklaring van Paus Pius de IX, verschijnt Maria nogmaals en nu in Lourdes aan de arme Bernadette Soubirous. Meisje van 14 jaar oud, ongeletterd, die ergens in een afgelegen dorpje in de Pyreneeën woont en die een mevrouw ontmoet die zichzelf noemt de onbevlekte ontvangenis. Ze zegt dit in het dialect van Bernadette, dus in een soort Frans-Spaans dialect. En het is duidelijk onmogelijk dat Bernadette dit had kunnen weten zonder dat Maria het haar zelf vertelt. Het dogma was 4 jaar daarvoor verklaard, maar dat was nog absoluut niet in heel de wereld geland. Dat is niet als in onze tijd dat een paus een uitspraak doet en dat het dezelfde dag nog overal op internet staat. Nee, het nieuws reisde langzaam en was inmiddels wel bij de pastoor beland, maar de pastoor die had zijn parochianen nog niet mee willen belasten, want het was natuurlijk een ingewikkeld geloofsthema. En ineens komt daar een klein meisje beweren dat zij een vrouw heeft gezien die zichzelf noemt de onbevlekte ontvangenis. Nou, een tweede duidelijk teken uit de hemel dat inderdaad Maria achter deze dogmaverklaring staat. En dan ten derde, de laatste bekende Maria-verschijning die ook heel duidelijk verwijst naar de onbevlekte ontvangenis van Maria is natuurlijk Fatima. En in Fatima spreekt Maria heel duidelijk over de devotie tot haar onbevlekte hart. Daar zit ook weer het woord onbevlekt natuurlijk in, hè? Geen zonde, ze heeft nooit de zonde gekend. En ze zegt dan, en dat is wel heel belangrijk om dat ook te weten, ze zegt dat de devotie tot haar onbevlekte hart, die wordt ingesteld door God om de zielen te redden. Dus niet alleen maar om troost te vinden in dit leven, of om bemoedigd te worden bij tegenslag, hè, dat zit er ook allemaal in uiteraard. Maar het is nog een stapje meer dan dat, het is zelfs om zielen te redden. Dus het feit dat paus Pius IX al in 1854 deze geloofswaarheid tot dogma had verheven, was uiteindelijk ook om de redding van de wereld te bespoedigen. Om dus meer mensen de mogelijkheid te bieden om gered te worden. En het is zo dat als we onze toevlucht nemen tot het onbevlekte hart van Maria, als we in gebed naar haar ons richten, als we ons toewijden aan Maria, dat kan natuurlijk ook, hè, toewijden aan haar onbevlekte hart, dan zijn we al een stapje dichter in de buurt van de verlossing van onze ziel. En niet alleen van onze eigen ziel, maar van vele zielen in heel de wereld. En daarom mogen we dit feest, wat we deze twee dagen vanavond en morgen gaan vieren, ook nooit onderschatten. Het is een verplichte hoogfeestdag, dus als het kan, moet u naar de kerk toe. Zo gaat het op verplichte hoogfeestdagen. Maar goed, ik zeg moeten, dat is natuurlijk hopelijk ook een willen. Want ja, dit soort feesten moet je ook willen vieren natuurlijk met de kerk. Als je van je moeder houdt, hè, op moederdag, dan doe je iets bijzonders voor je moeder. En dat geldt natuurlijk helemaal voor onze hemelse moeder. Als we van onze hemelse moeder houden, dan gaan we haar bezoeken in de kerk. Dan gaan we tot haar bidden en gaan we met haar vieren. Dan gaan we vieren dat zij zonder zonde is. En dat zij uiteindelijk de eenvoudigste weg is naar de hemel. Zoals de heilige Louis-Marie Crillon de Montfort dat zo mooi zegt. Ik wens u alvast een heel zalig hoogfeest toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.